Welkom, Marika.
Dankjewel.
In de bibliotheek in Vorkum. Nou, we zitten hier nog in een lege bibliotheek. Dat komt omdat die normaal gesproken nu dicht is. Maar dit zou ook wel eens een van de laatste keren kunnen zijn dat we überhaupt in de bibliotheek zitten voor een lange tijd.
Ja.
Ik heb je uitgenodigd omdat je aanvankelijk 9 november je boekpresentatie van je boek Dwaalspoor zou doen in de bibliotheek in Heerenveen. Nou, die is om bekende redenen dus ook niet doorgegaan. En in overleg met jou hebben we voor de vorm van een podcast gekozen. Nou ja, zodat we iets meer te weten kunnen komen over jouw boek en over jou. En hopelijk dat we mensen hiermee kunnen interesseren om jouw boek te lezen. Dat is uiteindelijk denk ik ook.
Ja, dat hoop ik ook.
Jouw doel. Kun je iets vertellen over jou? Wat je achtergrond is?
Ik ben opgegroeid hier in Workum.
Oké. Okay.
Ik turnde altijd bij WGFTC Heerenveen. Dus Heerenveen is mij ook heel goed bekend. En ik denk wel dat die drive van dit soort extreme dingen doen, dat komt vanuit mijn turnverleden. Dus altijd willen presteren en weer beter worden. En zo ben ik eerst een hele poos in het buitenland gaan werken. Dus overal en ergens in de wereld, van de Canarische eilanden tot Hawaii, tot de Verenigde Staten.
Wat heb je daar gedaan?
Ik heb vooral als reisleidster gewerkt. Dus ik heb busreizen gegidst. En op een gegeven moment had ik wel het idee zo van, toen ik zo rond de 30 was, ja, nu moet ik ook maar eens een keertje serieus worden in mijn leven. Dus misschien moet ik maar eens in Nederland een beetje gaan settelen. En toen nam ik een kantoorbaan aan bij een tour operator. Nou, dat was het echt niet voor mij. Ik heb het een jaar volgehouden omdat ik een jaar contract had en ik dacht, ja, dat moet ik in ieder geval afmaken. Maar daar ben ik dus gillend weggegaan. Nee. En toen dacht ik, ja, wat kan ik nu doen om mijn leven weer een beetje interessant te maken? Toen ging ik eigenlijk in mijn gedachten een heel groot stuk fietsen. En naarmate het saaier werd op kantoor, werd die fietsreis alsmaar langer.
Maar dat was in je hoofd nog?
In mijn hoofd nog. En op een gegeven moment, ja, dan begin je daarover te dromen. En ja, dan is die stap om het dan ook te gaan doen, is in het begin groot, maar dat wordt alsmaar kleiner. En toen ben ik op een gegeven moment maar gewoon gegaan. En toen ben ik met mijn fiets naar het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika gevlogen. Om vervolgens in 18 maanden en na ruim 27.000 kilometer aan te komen in Alaska. Dus dat was mijn allereerste fietsreis.
Had je ervaring met fietsen of iets wat je graag deed?
Ik fiets niet eens heel veel in Nederland. Ja, ik fiets naar de supermarkt. En dat is het wel zo ongeveer. Maar ik vind fotografeer geweldig. En op een fiets kun je gewoon overal stoppen. Je kunt onderweg, als je wat ziet, kun je gewoon je fiets langs de kant van de weg zetten. En even wat gaan fotograferen. En dat trok mij heel erg. Dus ik gebruik eigenlijk mijn fiets als vervoermiddel om te fotograferen.
Ja.
En die reis van Vuurland naar Alaska, dat had zo'n beetje de afsluiter moeten worden van mijn reizende bestaan. Dus ik had 18 jaar overal en nergens in het buitenland gewerkt. Nou ja, dan dat jaar in Nederland. En toen dacht ik, nou, ik ga nog één keer een grote reis doen. Maar dat werd een nieuw begin.
Wat was precies de aanleiding om deze reis die je nu gemaakt hebt te doen?
Nou, ik wilde dolgraag weer op reis. Ik wilde ook weer fietsen. En toen dacht ik, ja, wat is nu een goede reden om te gaan? En ja, mijn 50ste verjaardag kwam eraan. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga op de fiets na mijn verjaardag. Die heb ik gevierd in Jouren, dus dat was 30 kilometer fietsen vanaf Workum. En daar had ik een grote boerderij afgehuurd. Daar zijn al mijn vrienden blijven slapen. En toen ben ik de volgende ochtend vertrokken om weer naar huis te gaan. Hmm. Maar niet rechtstreeks, ik wilde de verkeerde kant om naar huis. Dus als je lang genoeg de verkeerde kant op fietst, de wereld is rond, dan kom je op een gegeven moment ook gewoon weer thuis. Dus dat was de insteek.
Maar er zijn natuurlijk verschillende richtingen om zeg maar de verkeerde kant op naar huis te fietsen.
Ja, daarom werd het dus ook een dwaalspoor.
Ja.
Dus ja, ik ben toen vanuit Jouren naar de haven van Antwerpen gefietst. Mm-hmm. Daar lag een heel groot vrachtschip op me te wachten. En je moet zien, een vrachtschip is eigenlijk gewoon een schip wat rondjes vaart over de wereld. Mm-hmm. En iedereen die dat wil, die kan vracht meesturen met zo'n schip.
Laden of lossen.
Ja, en lossen. Maar het is niet als een trein die even stopt op een station. Een vrachtschip moet wachten tot die aan de beurt is in de haven. Dat kan soms 2 dagen duren, kan soms 3 dagen duren. En dan als er een storm is, we hadden toen in Lissabon een dikke storm in de Golf van Biscayen. Ja, dan moet dat schip wachten tot die storm voorbij is.
Ja.
Dus dan lig je weer 3 dagen stil, want zo'n vrachtschip is wel 40 meter hoog. Dus als er 5 meter hoge golven zijn, dan kapseist dat. Dus dat kan gewoon niet. Dus dat is te gevaarlijk. Dus ja, dan moet je even wachten tot het weer goed genoeg is om verder te varen. En zo kwamen we dus met een aantal obstakels veel te laat aan in Montevideo. Maar goed, ik had geen haast. Ik had er 2 jaar voor uitgetrokken om deze reis te doen.
Dus je had het wel enigszins gepland?
Jawel.
Ja.
En dat is ook deels het avontuur. Het niet weten hoe het gaat lopen en hoe het gaat verlopen.
In het begin lees ik gewoon dat je er heel erg moeite mee hebt om voor anker te liggen. Om echt zeg maar letterlijk stil te staan.
Ja.
Zou het type vervoersmiddel met zo'n vrachtschip meegaan, zou dat iets zijn wat je in de toekomst toch wel weer zou doen of niet?
Jawel. Ik heb het wel geleerd om niks te doen.
Nee.
Ik ben niet heel goed in niets doen. Dus ik ben ook altijd iemand die vooruit wil. Ik wil letterlijk vooruit, maar ook vooruit op de kaart, op de wereldkaart, zeg maar. Dus ja, ik kan heel slecht tegen stil liggen. Maar op een gegeven moment moet je daar gewoon aan overgeven. En dan zie ik daar ook wel weer de charme van in. En het was een ontzettend relaxte sfeer op het vrachtschip. We mochten naar de machinekamer. We mochten altijd wel in de stuurhut komen. Er is zelfs een fitnesscentrum aan boord. We deden onze dagelijkse rondjes over het dek. Dus je gaat dan op een gegeven moment toch naar een bepaalde routine zoeken.
Ja.
En dan lukt dat ook wel weer. Dus toen was ik in Montevideo. En dan na 47 dagen aan boord, waar toch 26 personen bemanning en 8 andere passagiers waren. Best gezellig. Sta je dan opeens in je eentje met je fiets in Montevideo. En toen had ik wel zoiets van, oh jee, moet ik nou in mijn eentje verder?
Ja.
Maar goed, dat duurt een paar dagen. En dan zit je op je fiets en ik voel me altijd zo vrij op mijn fiets. Dat is dan ook wel weer heerlijk. Dus toen ben ik door Uruguay gefietst. En toen heb ik eerst nog een stukje van 800 kilometer door Argentinië in noordelijke richting gefietst. Om alleen maar de Iguazú watervallen te bekijken. Hier in Uruguay kun je dus gewoon kamperen. Er zijn een soort van campings. Ik heb hier een prachtig afdakje. En gisteravond was het heel leuk toen het mooi weer was. Maar ik zit nu een beetje te wachten tot het ophoudt met regenen, want met dit weer kan ik dus echt niet verder.
Dit vind ik zelf natuurlijk heel erg grappig, want hier staat een zo'n lokale Argentijn op de foto die mandarijnen aan het verkopen is langs de weg met een hele oude auto staat erbij, dus echt zo'n mooi beeld.
Amerikaanse
en dan heeft hij op een auto. Heel groot bord heeft hij geschreven Ay Mandarina. En de na van Mandarina, die paste al niet meer op dezelfde regel,
nee.
Dus die staat eronder. En bij I is hij ook nog de H vergeten, want heel veel Spanjaarden, die kunnen hun eigen taal gewoon, of Spaans sprekende mensen, die kunnen hun eigen taal niet schrijven.
Nee.
Bepaalde letters spreek je niet uit en die laten ze dan ook maar gewoon weg.
Where are you guys from?
Slovenia.
Slovenia? What are you doing here?
Cycling.
Discovering the world on two wheels.
And is it working?
Yeah, now it's getting a bit difficult because of my back wheel, but it's okay. It's really nice. People are nice. Everything.
It's a challenge. It's different than, it's a lot harder than bike touring in Europe. That's for sure.
Absolutely.
But it's amazing.
So what happened? Who is having the flat tire here?
You.
Then why are you guys repairing it?
Because we have experience. I puncture 8 times in 500 kilometers.
Oh, this is my 4th already.
Yeah, that's good. That's not
Schwalbe, you have to get better at your tires.
Yeah, more protection.
Absolutely.
Ik ben door Paraguay weer een beetje teruggefietst. Uiteindelijk kwam ik dan via het noorden van Argentinië op de hoogvlakte van Bolivia uit. En dat is wel een van mijn lievelingslanden. Dat vind ik zo geweldig.
Daar kom dus het is niet helemaal toevallig dat deze route zo was samengesteld.
Nee. Ik ga natuurlijk wel weer langs de plekken waar ik of nog niet geweest ben of heel graag naartoe terug wil.
Van waar de titel Dwaalspoor? Want het was toch dus enigszins een geplande reis.
Ja, dat was vanaf het begin al mijn werktitel.
Omdat ik wist dat ik niet in een rechte lijn rond de wereld zou gaan fietsen. Het werd een beetje een dwaalspoor. Dus een beetje op en neer, heen en weer. En ik vond dat wel een mooie manier om uit te drukken dat je niet altijd recht op je doel af hoeft.
Ja.
Je kunt ook de tijd nemen en als iets mooi is, mag het eigenlijk nog veel langer duren. Dus vandaar dat ik er wel van hou om een beetje te dwalen.
Ja.
Ja.
Wat ik me afvroeg toen ik het boek aan het lezen was, is hoe gaat jouw schrijfproces? Doe je dat allemaal zeg maar gaandeweg? Ben je gaandeweg al zeg maar stukken aan het noteren? Of gebeurt het allemaal achteraf? Of plan je daar ook bewust momenten voor in? Hoe gaat dat bij jou?
Nou, mijn dagindeling is een beetje zo. Ik stap 's ochtends op mijn fiets. Ik weet ongeveer waar ik die avond uit wil komen. En soms moet je beetje 3 dagen plannen, dat je denkt van nou hier is de supermarkt en daar over 300 kilometer is pas de volgende supermarkt. Dus dan moet je daartussen een beetje zoeken waar je dan zou kunnen overnachten. Dus dan stap ik 's ochtends op mijn fiets en dan kom ik 's avonds ergens uit. Ik parkeer mijn tent of misschien is er een goedkoop hotelletje. En dan is het altijd heerlijk om 's avonds, pak ik mijn computer, zelfs als ik in mijn tent zit. Dan ga ik eerst mijn fotootjes bewerken, dus van die dag. Die ik gemaakt heb en die zet ik op de computer en dan een beetje nabewerken. En dan denk ik, oké, wat is er vandaag gebeurd wat ik heel graag aan mijn vrienden zou willen vertellen? Wat wil ik doorvertellen?
En dit was jouw reisgenoot rechtsonder?
Ja, hier is Chepe uit El Salvador. Die stamt af van de Maya-Indianen. Dus hij ziet er ook al een beetje uit als een Indiaan. En dat was wel grappig. In Bolivia stammen de mensen ook af van Indianen. Dus we fietsten samen door het inheemse deel van Bolivia.
Mm-hmm.
En daar leek hij ook heel erg op de bevolking. Dus als we een museum bezochten of zo, mocht hij ook gewoon altijd voor het lokale tarief. Dat is wel grappig.
Leuk.
Ja.
Maar hij, wat was zijn reden om per fiets te reizen?
Hij kwam uit El Salvador, waar dus ook heel veel Europese fietsers dan doorheen fietsen. Als je van Vuurland naar Alaska fietst, kom je daar ook langs. Dus hij had altijd die Europeanen op hun fietsen gezien en hij dacht van ja, dat wil ik gewoon ook.
Ja.
Maar ja, hij is vertrokken met $40 in zijn zak. Dus hij werkte gewoon onderweg.
Ja.
En ook voor Chappen bestonden er geen grenzen. Dus als hij een visum nodig had voor een land, dan ging hij richting de grens en dan logeerde hij even een dagje in zo'n grensplaats. En dan ging de lokale bevolking een beetje vragen waar die illegaal de grens over kon. En dan stak hij de grens over. Want ja, geld voor een visum had hij niet.
Nee.
Dus maar prachtige verhalen. Want in Panama bijvoorbeeld, daar mocht hij dan wel binnen zonder visum. Maar dan moet je eigenlijk kunnen laten zien dat je of $500 cash hebt.
Mm-hmm.
Of je moet een bankrekeningafschrift laten zien waar dus geld op staat. Maar ja. Hij had misschien nog een paar dollar in zijn zak, dus dat had hij niet. Dus hij kwam daar aan de grens en die beambte zegt, ja, en dus jij denkt dat je net als die Europeanen gewoon op je fietsje de wereld rond kunt reizen. Ja hoor, zegt hij. En kijk, ik heb hier een belletje aan mijn stuur. Gewoon de fietsbel.
Mm.
En als ik die rinkel, dan doe ik een wens en die komt uit. En de man die kijkt hem aan. Ja, zegt hij, en ik heb net gewenst dat u mij de grens overlaat en gewoon een stempel in mijn paspoort zet. En die man die moest daar zo om lachen. Die zei van ja, je hebt zo'n rijke fantasie, jij redt het wel. En toen kreeg je stempel.
En hoe doe je dat dan? Want je zit dan soms echt in the middle of nowhere, in een tentje. Geen wifi denk ik, geen stroom, niet altijd.
Nee. Dus je moet een beetje jezelf beperken met hoeveel stroom je gebruikt op een dag.
Ja.
Het enige wat ik echt heb, wat ik nodig heb, is mijn telefoon voor de navigatie. En dus mijn computer, omdat ik 's avonds gewoon iets te doen wil hebben.
Mm-hmm.
En als ik weet dat ik 3 dagen moet reizen zonder dat ik kan opladen, dat ik geen elektriciteit heb. Ja, dan mag ik 's avonds geen filmpjes op mijn telefoon kijken.
Nee.
Die heb ik dan nodig voor navigatie.
Ja.
Ja, dus zo moet je jezelf een beetje beperken met de hoeveelheid energie
wat heftig,
die je gebruikt.
Ja, want hoe doe je dat zo'n voorbereiding? Is dat echt... Ik kan me daar zo weinig bij voorstellen. Ik heb zelf 2 maanden door Mexico en Belize gereisd. En hoeveel voorbereiding je dan al zeg maar aan het doen bent van waar je gaat slapen en waar je naartoe wilt. Ik kan me dat zo slecht voorstellen in jouw reis, zeg maar, hoeveel voorbereiding dat moet vergen.
Dat is anders. Ik bereid alleen maar voor wat ongeveer mijn route wordt.
Mm-hmm.
En wat de seizoenen zijn. Dus het zomer- en het winterseizoen en het regenseizoen en het droge seizoen. En dan ga ik een beetje kijken of het allemaal haalbaar is om zoveel mogelijk in de zomer te blijven.
Ja.
En niet al te nat te worden. Dus dan heb ik de globale route met de globale tijdsplanning.
Mm-hmm.
En voor de rest zie ik het echt onderweg.
Maar qua supermarkten of waar je blijft slapen?
Nee,
of...
dat zie ik allemaal onderweg. Dus wel elke keer een beetje een paar dagen vooruit. Dus ik moet altijd vooruit kijken naar waar is mijn volgende punt waar ik water kan kopen.
Mm-hmm.
Dat is heel belangrijk, of water kan halen. Waar is mijn volgende punt waar ik supermarkt, waar ik boodschappen kan doen. En ook inderdaad, waar is het volgende punt waar ik mijn computer en mijn telefoon kan opladen en mijn camera. Dus dat doe je gewoon onderweg. En ik denk ook wel dat mijn ervaring, omdat ik reisleidster ben geweest heel lang, dat me wel helpt.
Ja.
Ja. En ook wat je ook nog onderweg moet plannen is waar ik eigenlijk het visum voor het volgende land. Of welke landen heb ik visa nodig, toeristenkaarten of wat dan ook. En wat is de laatste mogelijkheid of de mogelijkheid om het te gaan halen. Je moet dan ook weer kijken dat je niet meer dan 3 maanden van tevoren al je visum haalt. Want dan is die vaak niet meer geldig.
Dus zijn ook niet dingen wat je per se allemaal in Nederland ook komt doen.
Nee, dat kun je niet allemaal voorbereiden. Nee. Dus dat doe je echt onderweg. Vanochtend bij het ontbijt zitten er 2 chauffeurs die zijn gestrand. William, een van de chauffeurs, loopt met mij terug naar de hoofdweg. Daar staat een grote lege truck met erachter een minibusje op sleeptouw. William heeft pech met zijn minibus en hij kreeg een sleep van de vrachtauto. Maar die staat nu ook met pech. Alles gaat hier gewoon stuk. De bijrijder van de truck is met een andere minibus gelift om een waterpomp te gaan halen. Als die er is, kunnen ze weer verder, maar dat kan zo een dagje duren. Ik ben blij dat mijn fiets al deze blubber ellende nog steeds accepteert. Er is zo ontzettend weinig verkeer op de weg. Het eerste uur zie ik vanochtend helemaal niemand. Ik vind het wel erg eenzaam worden. Ik ben inmiddels in de jungle en dit deel van het traject werd mij eigenlijk afgeraden om te fietsen. Wat doe jij als er een puma op de weg loopt? Vroeg ik vanochtend aan William. Je moet hem constant aan blijven staren en werp een tak of iets zijn kant op. Je hoeft hem helemaal niet te raken, maar dan neemt hij wel de benen, was het advies van William. Ik bereik weer een stuk heel erg slecht wegdek. Er is net een minibusje doorheen gekomen. Zo te zien moesten de passagiers duwen. Waar kan ik het beste langs? Vraag ik aan een van de mannen die nog net buiten staat. Zijn advies is om het witte zand te blijven volgen. Het zand is in het begin inderdaad vrij hard, maar dan opeens zak ik er helemaal in weg. Het lijkt wel drijfzand. De wielen van mijn fiets worden er helemaal in weggezogen. En in het Amazonegebied is natuurlijk heel veel water. Dus ook delen met het schip gedaan. Maar het was nog een beetje het staartje van het regenseizoen. Nou, eigenlijk duurde het regenseizoen langer dan verwacht.
Mm-hmm.
Dus toen kwam ik aan in Brits Guyana. En de enige hoofdweg door het land is gewoon een 450 kilometer lange ongeasfalteerde weg. Die was nog behoorlijk nat. Dus ik zat zo nu en dan tot mijn enkels in de blubber. Ik heb ook een deel gehad dat mijn fiets dus helemaal vastzoog. Bijna in het drijfzand, waar ik hem gewoon niet eruit kreeg. En ik had in Bolivia mijn stuur gebroken en dat hadden ze gerepareerd. Maar toen probeerde ik mijn fiets uit het drijfzand te trekken. En toen brak dus mijn stuur weer. En dan moet je je voorstellen dat je midden in de jungle staat. Met gebroken stuur. Er is verder niemand. Ik probeer uit alle macht mijn voorwiel weer uit het drijfstand te trekken. Maar dat lukt niet. Tot overmaat van ramp breekt mijn stuur weer in tweeën. Oh nee, hè, niet weer. Ik haal mijn voortassen van het voorwiel en gooi ze in de berm. Daar lijkt het wat droger. Ik haal ook mijn achtertassen van de fiets. En dan krijg ik de fiets wel los. Ik breng eerst mijn fiets naar de overkant van de blubberbende. En ga dan mijn tassen halen. Daar sta je dan. Moederziel alleen, midden in de jungle, met een gebroken stuur. Ik ga weer hetzelfde trucje toepassen zoals Chappen dat eerder deed. Terwijl ik mijn stuur probeer vast te zetten, komt er een minibusje uit de tegengestelde richting. Ze blijven halverwege de blubberbende steken. Het is heel gemeen, maar ik ben eigenlijk wel blij dat ze niet verder kunnen. Nu sta ik hier tenminste niet in mijn eentje wanneer die puma langskomt. Ik schuif de breuk wat naar het midden en zet mijn stuur weer vast. De passagiers van het busje zijn nog steeds in de weer met de schep. Ik loop even een stukje terug om ze succes te wensen. Wanneer komen de minibusjes langs die de andere kant op gaan? Vraag ik, voor het geval ik ze nodig mocht hebben. Morgenochtend, is het antwoord. Daar heb ik niet zoveel aan dus. Maar dan op zulke momenten, ja, dan voel je je wel even heel erg eenzaam.
Ja.
Dus vooral als het slecht gaat. Maar als je het verder goed naar je zin hebt, dan vind ik het niet erg om alleen te zijn.
Heb je jezelf goed bij elkaar kunnen rapen op zulke momenten? Of ben je dan ook wel eens gewoon even een potje gaan janken aan de zijkant van de weg en weer...
Nee, ik ben niet iemand die dan echt gaat huilen of zo. Want ik weet gewoon, ik heb me dit zelf aangedaan. Dus je moet ook maar zorgen dat je er weer uitkomt.
Had je toen niet zoiets dat je besloot van... Hey, ik zit zo echt, nou letterlijk, in de blubber. Waarom pak ik niet dat minibusje de andere kant op?
Oh nee, absoluut. Ik ga niet terug. Nee.
En dan misschien een dag of een paar dagen later weer proberen.
Nee, ik wist dat er 40 kilometer daarna weer een stukje beschaving was. Dus een lodge en nog wat mensen die daar een restaurantje hadden en zo. En ik had wel van die minibusjes te horen gekregen dat dit het slechtste stuk was. Mm-hmm. En dat er misschien nog twee kleine stukjes waren waar het wegdek heel slecht was. Dus ik wist wel dat ik die 40 kilometer nog kon overbruggen.
Ja, 40 kilometer in fietsentermen, dat is dus gewoon meer dan 2 uur fietsen natuurlijk.
Ja, absoluut. Maar het was op dat moment gewoon 12 uur 's middags of zo. Dus dat zat tijd. Vanuit Suriname wilde ik dus heel graag het Caribisch gebied door om in Miami uit te komen. Dus niet door Centraal-Amerika, maar gewoon over alle eilandjes.
Ja.
Dat had ik thuis bedacht. Maar ik had geen flauw idee hoe je dat uit moet voeren. Dus ik kwam aan in Paramaribo. Ik ben daar naar een jachthaven gegaan. Ik mocht daar gelukkig mijn tent opzetten op de jachthaven.
Ja.
En toen ben ik dus gaan zoeken naar iemand die mij mee kon nemen naar het Caribisch gebied. En dus met alle zeilers praten en zo. En dan uiteindelijk vond ik een Belg. En die wilde me wel meenemen. Maar dan zit je dus 4 dagen, 4 nachten met 1 persoon op een boot.
Ja.
Op een drijvend eilandje. Maar dat ging gelukkig goed.
Ik ben aangekomen op het Franse eiland Guadeloupe. En ik zit weer eens vast. Want ja, er is geen ferry naar Sint Maarten. Waarvan je zou denken, de helft van het eiland is Frans. Dus misschien hebben die Fransen wel een verbinding tussen hun eilanden. Maar nee, die is er niet. Ik kan alleen maar vliegen. Of ik moet dus weer op zoek naar een boot. En die bootjes liggen verspreid over het hele eiland. Dus ik ga maar naar het punt waar ik het dichtst bij Sint Maarten of Antigua ben. Om te kijken of ik daar een boot in de juiste richting kan vinden.
Oh, Nigel. I own a beach bar shack and smuggler school, British Virgin Islands, Tortola. It's a little secluded beach. We have a little snorkeling on both sides. You know, it's good for SUP kayak because the beach is embedded in a cove. So very good for hiking. It's a freshwater pond. Sometimes some flamingos are in the pond. And then there's a shack, the beach bar shack.
So you basically hang out at the beach all day?
Yeah, my job title is I am a professional beach bum.
All right.
And I like my job, I like people, and this is what I do.
YOLO
kissing.
Thank you, Nigel.
YOLO kissing, you only live once. Keep it simple, says Nigel. Get it?
Got it. We hebben al ongeveer 900 kilometer gefietst in Florida. En we zitten nu in dat hele kleine, smalle stukje. Dat noemen ze de Panhandle. We zijn net iets te zuiden van Tallahassee. Dus we beginnen nu echt aan onze weg richting het westen, richting Californië. Allemaal sneeuw! Het heeft vannacht dik gevroren. Maar we hebben het overleefd. We gaan gewoon weer verder. Dit was op 2200 meter en is ook wel het hoogste punt wat we gaan kamperen, denk ik, hier in Amerika.
En merkte je toen eenmaal in Amerika hoe het virus zeg maar zich ontwikkelde?
Ja,
was dat nog steeds een beetje ver van je bedshow eigenlijk?
Nou ja, toen we in Texas waren, dus halverwege Amerika, toen was het virus in China.
Nou, dit is heel duidelijk in de Verenigde Staten, zoals
je ziet. Ja, in Texas, een van de eerste dorpen, kwamen bij een voerragehandel. En daar hadden zowel de verkoper als de klant dezelfde soort van tuinbroek aan. Grote cowboyhoed op. Dus dat vond ik wel een fraai plaatje.
Ja.
Ja, we fietsten soms op de snelweg in Amerika.
With my hat.
Where are we at, Del?
Where are we at? We're in Central Texas.
Yes, but why are people sitting there?
Oh, they sit here so they can watch all the experts play tennis.
Really? Who's playing tennis here?
Right now it's a little wet. There are not many people playing, but usually there are many people that show up and play.
Ik was natuurlijk van plan om pas in november, dus nu ongeveer, thuis te komen. Alleen ja, in maart werden we overvallen door het coronavirus. En ik was in Texas op dat moment dat we voor het eerst hoorden over het coronavirus. Mijn moeder belde en die zei, ja, er is een virus in China. Je gaat toch ook nog naar China? En dat kan niet. En ik zag, dat is pas over een paar maanden. Dan hebben ze dat wel opgelost.
Yeah.
Zo stond ik er op dat moment in. En toen je ja, steeds verder kwamen, toen kwam het virus steeds dichterbij.
Yeah.
Dus eerst had je... dat het ook in Nederland was. Nou, toen was het ook in de Verenigde Staten. En ik heb de reis eigenlijk nog weten te rekken tot 4 april. Dus we hebben nog een poosje doorgefietst in coronatijd. Ja. Fietsten ook midden door de woestijn, kampeerden in de woestijn. Dus we zagen bijna geen mensen. Ja, en toen moest ik wel naar huis. Ik wilde heel graag naar Japan. Dat was mijn volgende bestemming. Het vrachtschip naar Japan, dat was al geannuleerd. Die wilde geen mensen meer meenemen. En toen dacht ik, nou ja, dan moet ik maar vliegen. Maar precies op 3 april of 4 april ongeveer... gingen de grenzen met Japan ook dicht. Dus Japan had de grenzen nog heel lang opengehouden... omdat ze de Olympische Spelen graag wilden organiseren. Maar een dag voordat ik zou vliegen... sloot Japan dus alle grenzen en dan kun je geen kant meer op. Mijn visum voor de Verenigde Staten was nog 2 dagen of zo. En ja, ik kon niet naar Japan, dus je kunt alleen maar naar huis.
Ja.
Ja, en toen was mijn huis nog verhuurd. Dus ik kwam thuis en ik heb eerst 3 maandjes in de hinderlopen gewoond. Dus heb ik een huisje gehuurd.
Ja.
En pas 15 oktober, dus nog maar 2 weken geleden, kon ik terug naar mijn eigen huis.
Ja.
Ja, dus dat is wel weer even leuk thuiskomen nu.
Ja. Hoe voelt dat?
Ja, het is... Ik ben gewoon echt wel heel erg een workamer.
Ja.
Dus als je hier naar de supermarkt gaat, dan heb je een kletspraatje met de mensen die je kent. En,
Ondanks dat je zoveel weg bent geweest.
Ja. Ja, tuurlijk. Je kent de mensen hier gewoon.
Ja. En kriebelt het alweer een beetje of is dat nog te vroeg om te vragen?
Het kriebelt altijd. Maar ik ben me nu wel heel erg bewust van dat ik gewoon moet wachten tot dit virus opgelost is.
Mm-hmm.
Ik ga ook niks plannen voordat we echt weten dat we weer mogen reizen. Ik heb ook niet in mijn hoofd om de reis af te maken. Dus om terug te vliegen naar... wat doe je dan? Ik ben nu vanuit Los Angeles naar huis gevlogen. Moet ik dan eerst terug naar Los Angeles om vervolgens naar Japan te reizen en dan door te fietsen?
Ja, ook een beetje gek.
En, want als ik vanaf hier naar Japan zou vliegen, dan vlieg je heen en fiets je terug. En dat is nu dus ook gebeurd. Dus dan heb ik nog niet het gevoel dat ik rond de wereld ben geweest. Dus ik heb wel in mijn hoofd om over 2-3 jaar, hopelijk dat het dan weer kan, gewoon opnieuw te beginnen. En dan fiets ik wel eerst vanaf hier naar Japan. En dan zoek ik wel een andere route om weer thuis te komen.
Ja, oké. Je gaat het niet helemaal andersom doen dan je nu gepland had.
Nee, ik doe een soort van revanche en dan op een andere manier.
Ja. Toen jij dus besloot om terug te gaan naar Nederland, hoe voelde je op dat moment?
Dat was een ontzettende rollercoaster. Want ik ben toen de dag voor vertrek naar de maatschappij waarmee ik naar Japan zou vliegen, gegaan. Zo van, ja, hoe zit het nou? Mag ik mee naar Japan? Mag ik niet mee naar Japan? En toen moesten zij dat nog navragen. En dat duurde dan 20 minuten en dan gaat er van alles door je hoofd. En toen eindelijk dan het oordeel kwam. Zo van, ja, je mag niet. Je mag niet mee naar Japan. We mogen geen buitenlandse paspoorten meer aan boord laten. Dan moet je opeens zoveel regelen. Want dan moet je de andere kant op. Dan moet je naar huis en dan heb je geen ticket en je fiets moet mee. En dus dan zit je gewoon in een modus bijna overleven, zeg maar. Je moet gewoon
En voor je het weet zit je dan ook in het vliegtuig naar huis.
Ja.
Voor je het goed en wel door hebt. En dan besef je pas over, ja,
het is over.
Sorry, ik ga de verkeerde kant op. En toen land ik op Schiphol. En toen had ik zoiets van, ja, maar ik wilde maar niet dat het voorbij is. En er waren allemaal mensen die wilden me ophalen.
Ja.
En ik zei, nee, ik ga gewoon op de fiets. Dus ik ben, maar de Amsterdamdijk was afgesloten voor fietsers. Dus ik moest door de polder en dat vond ik wel vervelend, want daar was ik ook begonnen. Dan kwam ik nog niet op de verkeerde kant om thuis, op de andere kant om thuis. En zat ik weer met die vervelende wind in de Noordoostpolder. En toen dacht ik, ja, dit moet ik ook gewoon niet meer doen. Het was al 6-7 uur of zo 's avonds. Toen heeft mijn broer mijn lemmer van de weg geplukt. Die zei van, nu is het genoeg geweest, naar huis.
Yeah.
Opgeven staat gewoon niet in mijn woordenboek. Als ik iets bedenk, dan maak ik het af. Dan ga ik door. En dat weet ik ook van mezelf. Dus ik had nooit bedacht dat deze reis, nou ja, niet zou lukken, zeg maar. Ik vind het niet dat het mislukt is.
Mm-hmm.
Want je gaat op avontuur voor ervaringen. En je moet het nemen zoals het komt. Soms komen de dingen niet helemaal zoals jij gepland hebt.
Nee.
Maar ja, dat is deels het avontuur. Dus ja, het avontuur bracht mij naar huis.